Het is zondag, 21 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, terugblikken op Luik-Bastenaken-Luik met Thijs Sonneveld. Ja, zullen we maar met het belangrijkste beginnen, Thijs? Goedemiddag.
Wat is het belangrijkste?
Alejandro Valverde heeft een Gravel UCI series, World Series gewonnen.
Innominabele. Ja. Ja, die rijdt natuurlijk als een straaljager. Dat is logisch.
Ja, daar kom je ook nooit meer vanaf, hè? Voor jouw goede vriend Alejandro.
Nee. Nooit meer. Nee, ja. Ik hoop dat ik er van het jaar nog een paar keer tegenkom.
Nou, die kans bestaat, toch?
Eén keer Alejandro van verder kloppen. Dat zou toch wel mijn carrière af zijn. Hoor.
Luik-Bastenaken-Luik. Het zit erop bij de vrouwen een verrassende winnares. Enigszins, kan je toch wel zeggen, met alle kanonnen die daar vooraan zaten. En bij de mannen een zeer voorspelbare winnaar in ieder geval. Waar wil je beginnen?
Laten we beginnen met de vrouwen.
Oké. Okay. Grace
die
Brown.
Die ligt nog het meest vers in het geheugen.
Ja, dat is waar. Die wedstrijd zit er net op.
Nou ja, zo verrassend. Ze is dus wel twee keer tweede geweest in Luik.
Zeker, maar toch. Ik vind het toch wel een verrassing.
Ja, zeker. Het was ook wel echt een hele sterke kopgroep bij ze zat. En dat verbaasde me dan toch wel, dat ze zoveel ruimte kregen. Het was echt een hele goede kopgroep. En misschien zaten er wel van de grote ploegen, die hadden allemaal wel iemand mee. Trek had bijvoorbeeld Lucinda Brandt mee. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, dan weet je wel dat die er bijvoorbeeld wel af gaat worden gereden op een van die laatste beklimmingen. Normaal gesproken, hoe goed die ook is. Ja, dit is niet per se haar beste parcours. Dat ze er echt voorgeschoteld in Luik. In een kopgroep met Shabby en Brown erin. Dus ja, dan op het allerlaatste moment moeten ze dan toch weer vanuit peloton gaan rijden. En dan steken er heus nog wel dus een paar over. Want Vollering, Longobogini en Nibia Doma, die halen het nog tot de kopgroep. Maar ja, Brown is gewoon echt super snel. Dus ik vind het wel tof ook dat het op een andere manier gebeurt. Hoe Brown wint. Die gaat dus eigenlijk, ja, dit doet ze veel vaker. Dus die durft heel erg te gokken. Ze durft heel erg van ver te gaan. In de wetenschap dat de manier is hoe ze die wedstrijd kan winnen. Want als zij wacht en ze blijft in het peloton, ja, dan wordt ze misschien heel knap achtste. Of negende, of weet ik veel wat, zoiets. En in plaats daarvan, dat doet ze eigenlijk heel vaak. Dat ze alles of niks aanvallen doet. En dit was eigenlijk er ook zo eentje. Van gewoon van heel ver durven te gaan. Wegrijden in een goede kopgroep. En ja, op het moment dat ze boven is op het rosje verkomen, dus ze zijn er nog niet bij van achteren. Ja, dan is ze meteen kanshebster om te winnen. Daar vond ik het wel echt een heel raar sprintje. Een hele rare laatste kilometer.
Ja, vertel even. Want dat was, of wil je nog iets eerder terug?
Ja, misschien wel. Misschien wel.
Overigens mist Grace Brown bijna de rotonde.
Ja, dat is ook wel een linker rotonde. Ik denk dat het wel gek was op het moment dat ze bijna aansloten. Toen ging Vollering eigenlijk allemaal. Toen wilden ze te slim gaan spelen, denk ik. Dus Vollering en Longobogini die moesten met Nibia Doma in het wiel naar de voorste drie toe rijden. Wat logisch was dat Nibia Doma daar niet ging rijden, want die had Shabby vooraan. Dus ja, dan kan Vollering zich daaraan ergeren. En dan kan ze vinden dat Nibia Doma dan het allerlaatste 10 meter moet dichtrijden. Nibia Doma heeft gewoon iemand vooraan zitten. En ik denk dat voor Vollering het daar al begint. En dat is nog met nog 7, 8 kilometer te rijden. Dat ze daar Longobogini alleen het laatste gaatje laat dichtrijden. Longobogini ziet dat Vollering en Nibia Doma aan het klooien zijn. En dan zit Vollering eigenlijk in een bochtensectie continu achter de verkeerde. En moet ze alleen maar gaten dichtrijden.
Ja.
En dat is gewoon echt, ja, het was echt zonde. Ik snapte ook niet goed wat ze ermee wilden. Ja, dan rijden die laatste 10 meter ook. Je hebt een minuut dichtgereden. Moet dan die laatste 3 seconden, moet Nibia Doma dat dan gaan doen? Vond ik vond ik nou niet echt een hele logische beslissing.
Nee, dat was heel raar, want ze had gewoon Longoborghini kunnen volgen. En dan was dat gat ook dicht geweest. Ja, en dan was een nieuwe Adoma in de wiel meegegaan. Maar precies wat je zegt, dit is wel logisch. Weet je, als er daar niemand heeft zitten, kan je daar nog boos over worden. Maar ze heeft gewoon een Chabé zitten.
Ja, daarom. Dat is gewoon wel part of the game, weet je. Als je iemand vooraan hebt zitten, hoef je erachter niet te rijden.
Maak je niet druk.
Dus dus ik denk dat ze een beetje met de verkeerde dingen bezig was op dat moment. En als je dan naar de sprint kijkt, dit is een hele gekke sprint. Nieuwia Dome gaat van heel ver aan, want dat was de enige kans om die wedstrijd te winnen. Canyon heeft er twee, die proberen ons de beurt te demareren, maar die hebben gewoon niet de snelste. Daar zit er eentje tussen van IF, Kim Ketso, en die komt uit de triathlon en die heeft echt nog nauwelijks finales gereden, en zeker niet op dit niveau. En dat is degene die reageert. En eigenlijk is daarna Longoborghini de enige die daar naartoe rijdt. En Brown, die vertrouwt een soort op de punch. En Vollering zit als zesde die heeft gewoon het laatste wiel. En ze begint gewoon niet te sprinten. En je weet als je daar, er waren eigenlijk twee voor. Dus Nieuwia Doma en Longoborghini, dan een klein gaatje naar Brown. En dan zit ze dus ook niet in het wiel van Brown.
Nee.
Maar zit ze achter Ketso en Nieuwia Doma, die gewoon niet snel genoeg zijn. En waarvan je weet dat die het wiel van Brown waarschijnlijk niet kunnen houden als die vol aangaat. Dus ik vond dat, ik vond echt een waardeloze sprint gereden. En als je ziet hoeveel snelheid ze heeft.
Ja, en dus ze komt heel dichtbij.
Nou ja, dan... dat is er wel eentje om even over na te denken. Waarom, als je zo snel bent en je hoort bij de sterkste in het groepje, dan moet je niet achter Ketso en Nieuwia Doma gaan zitten in zo'n sprintje als zesde. En dan maar wachten en wachten en wachten tot het je aangaat. Ik dacht, dan gaat ze ook wel redelijk vroeg aan. Dan kan ze de rest meteen verrassen, weet je. Dan rij je er zo langs en kan je Brown misschien wel vastzetten als je naar Nieuwia Doma en Longoborghini toe rijdt, die er net een paar meter voor rijden. Maar dat deed ze gewoon niet. Het was net alsof ze dacht dat de finish nog 100 meter later was.
Ja, daar leek het op. Ze kwam gewoon te laat in actie. Dus je dacht echt, de hele tijd, begin nou, hupsakee, je moet, kom op. Ja.
Ja, maar het was altijd een beeld van boven. En toen kreeg je in één keer een beeld van voor. En toen was Longoborghini al volle bak aan het sprinten. En toen zag je hoe dichtbij de finish was. Het is gewoon veel te laat.
Ja, toen zaten ze al op 75 meter. Ja,
dan kan je niet meer. Ja, dan ga je geen acht lengtes meer goed maken.
Nee. Nee.
Dus een beetje gekke finale was het wel, ja.
Ja, daarom ook wel mooi dat Grace Brown wint.
Ja, maar dat vind ik dus echt tof. Die durft dus gewoon alles of niks te spelen. Kom met de snelle benen boven op de Roger van Col en rijdt in de finale ook echt alsof echt met de wetenschap, ik ben hier heel snel, ik ga deze wedstrijd winnen. Vond ik best wel tof, terwijl ze de hele dag al vooruit heeft gereden en er drie hele goede achterop komen. Dus ik dacht eerst, haar kans is om weg te blijven, maar daarna, toen de Longoborghini, Nieuwia Doma en de Vollering terug waren, toen reed ze nog steeds alsof ze die wedstrijd ging winnen. En ze won ook, dus killer. Ja. Vond ik mooi te zien.
Ja, mooi. Even over Vollering nog, want we hebben het natuurlijk gevolgd van een afstand hoe ze langzaamaan een beetje beter werd. Ik kreeg namelijk wel vandaag de indruk, terwijl ik zat te kijken, die is wel beter dan dat ze dit hele seizoen nog was.
Ja, eens.
Ze reed eens. Heel makkelijk een gaatje dicht, links en rechts, als ze zin had.
Nee, wel echt wel stijgende lijn. De conditie is echt stijgende lijn. Je ziet gewoon het verschil tussen Brabantse Pijl, waar ze gewoon de Longoborghini uit het wiel wordt gekletst.
Ja.
Amsterdam Gold Race, waar ze moet passen als Nieuwia Doma het laatste stukje gaat. En nu, Vaalse Pijl heb je natuurlijk nog gehad, waar ze Nieuwia Doma niet kon houden in de laatste meters. En dan nu, op die langere beklimming in Luik, met de conditie zit het wel snor. Die gaat wel goed zijn de komende weken. En richting... richting de grote rondes, zeg maar.
Ja, die elkaar relatief snel opvolgen.
Ja, maar ze heeft niks gewonnen. Dat is natuurlijk wel echt een enorm verschil met vorig jaar.
Hoe erg is dat?
Ja, als je de beste renser van de wereld bent, of samen met Kopecky de beste renser van de wereld, dan denk ik dat het wel vervelend is als je niet gewoon een eentje achter je naam hebt ergens. Dat het wel ergens een beetje gaat schuren. En zeker als je dit soort sprintjes rijdt in de finale, dat doet wel pijn, denk ik. Kijk, als je gewoon wordt geklopt op waarde, zoals in de Waalse Pijl. Ja, daar kan je lang of kort over zijn. Maar daar lig je s'avonds niet onwijs wakker van. Omdat je iets anders had moeten doen of zo.
Makkelijk te accepteren.
Maar, ja. Misschien wel iets makkelijker te accepteren. Ja, dan word je gewoon verslagen in een vrouw-tegen-vrouw gevecht. Maar nu, dit sprintje had ze ook kunnen winnen. Dus ja, dan doet het misschien wel een beetje pijn.
Ja. Oké, we gaan zien wat deze vorm haar brengt in de grote rondes. Dat zou nog best wel veel kunnen zijn natuurlijk.
Nou ja, kijk, het seizoen staat en valt voor haar denk ik niet met de voorjaarsklassiekers. En vorig jaar heeft ze natuurlijk een hoop gewonnen. Dus haar belangrijkste doel van Zoom blijft natuurlijk wel de Tour de France. Maar dat is nog wel een eentje.
Ja.
Dat is wel echt ergens diep in augustus. Dat zit niet meteen achter de Tour voor mannen. Want ik krijg eerst nog de Spelen ertussen.
Ja, dat is waar natuurlijk. Die zit heel laat in augustus. Ja. Of laat in de zomer. Ja.
Precies. Maar goed, ja, het zwaartepunt voor haar is toch wel... Ja, Spelen, Tour zal wel echt het zwaartepunt van het jaar zijn. Maar ik denk dat ze het wel fijn had gevonden als het... Ja, zo in ieder geval als er eentje had binnengetikt. Dat had wel de voorjaar natuurlijk wel een stuk anders eruit laten zien dan nu.
Gaan we naar de mannen?
Ik wil het wel even over die valpartij eerst hebben. De valpartij op, wat is het, 92 kilometer van de streep of 93 kilometer van de streep of zo?
Ja, waar de helft van het peloton in ieder geval een voet aan de grond moet zetten.
Gewoon echt de helft van het peloton. Ja. Gewoon het peloton in twee stukken. Misschien dat er achter nog wel meer zaten zelfs dan ervoor. En een motor die niet goed zat opgesteld langs de kant. Die met zijn spiegels nog over de weg komt. Renner die erachter blijft haken. Grote valpartij, niet heel veel fysieke schade, maar wel heel veel renners die daar voet aan de grond moeten zetten en heel lang moeten wachten voordat de boel weer op gang is. En ja, ik vind het niet zo mooi wat er daarna gebeurd is.
Wat een ik vind het, heerlijke ingetogen bewoording kies hier.
Ik vind het gewoon best wel lelijk. Ik heb het nog, zullen we het helemaal zetten terugkijken? Welke ploegen reden daarvoor of waren het positioneren en hoe ging dat daarna? Dus daarvoor de valpartij reden er drie ploegen naast elkaar op kop. Ineos, DSM en Israël. En die waren gewoon op kop aan het rijden om positie te houden. Dus niet volle bak, gewoon zorgen dat je kopman voorin zit. Je krijgt die grote valpartij. En daarna gaat Israël... die trekt redelijk hard door. Vind ik al niet super, super netjes of zo. Maar van hun kan je nog zeggen, ja, ze zaten al op kop. Ze doen niks anders.
Ja.
En daarna, maar UAE is voor de valpartij nergens te zien. En na de valpartij, ja, die gaan gewoon vol op kop rijden. En dat vind ik...
En de reden is voor de duidelijkheid dat Van der Poel staat met zijn voeten op de grond te wachten totdat hij verder kan. Dus ze elimineren daar Van der Poel.
Ik wil zeker niet alleen maar van de wedstrijd om Van der Poel alleen laten draaien.
Nee. Dat was ook niet zo ook, vandaag.
Ook iemand als Pidcock zat daar bijvoorbeeld achter. Van Zevenhand. Een hoop Franse jongens. Ten eerste denk ik, heb je dat nodig over Pogacar? Moet je dat moment aangrijpen om een hoop tegenstanders te elimineren? Dus zo'n massale valpartij. Ik had dat van hem niet zo verwacht, eerlijk gezegd. En ik dacht meer dat hij anders er ook wel uit het wiel had gekletst allemaal.
Maar is het zijn call dus, op dat moment?
Nou, dat weet ik niet. Maar het kan in ieder geval zijn. Het is wel de ploeg Pogacar. Hè? Ik bedoel, als hij zegt, jongens, dat gaan we niet doen.
Ja, dan gebeurt het niet. Nee.
En ze namen echt over om het gat uit te diepen en die renners niet terug te laten keren. En ja, daar gaan we natuurlijk de eeuwige discussie krijgen. Wanneer mag je wel doorrijden, wanneer mag je niet doorrijden? Ongeschreven regel, bla bla bla. Het is geen regel. Het is gewoon geen regel. Je mag doorrijden. Natuurlijk mag dat. Alleen, wat ik er niet mooi aan vind, of wat ik er lelijk aan vind, is dat... Bij hele grote valpartijen, waar dus heel veel renners er schade van ondervinden, gewoon sportieve schade, vind ik dat je als ploegen best wel en als renners best wel iets collegialer mag zijn. Het is nog 100 kilometer van de streep. Er komt niet een belangrijk punt vlak daarna aan. Het is niet volle bak in de finale. Weet je, al die momenten vind ik dat je gewoon, dan moet je gewoon volle bak kunnen doorrijden. Als het vlak voor de redoute is, kan je niet gaan wachten. Weet je wel. Dan moet iedereen positioneren. Wil iedereen als eerste eraan beginnen. Kan je niet zeggen, je moet wachten. Maar als het nog 100 kilometer is en daarvoor gebeurt er eigenlijk niks. En dan ga je echt rijden. Ja, dan is het gewoon profiteren van de pech van iemand anders. En dat zorgt er eigenlijk voor dat, ja, dit is de reden waarom iedereen de hele tijd voorin wil zitten. En waarom er dus zoveel valpartijen zijn. Dus ja, dan kun je de hele tijd kunnen we het over veiligheid hebben. Maar als er dus zo weinig collegialiteit is. Dat je dus zelfs bij zo'n massale valpartij op een moment in de wedstrijd waar het niet belangrijk is. Als je dan dus niet al kunt opbrengen om gewoon hetzelfde te doen als wat je daarvoor deed. Namelijk gewoon tempo rijden en niet volle bak. Ja, dan ga je dus de volgende keer krijgen dat iedereen weer gaat zitten dringen voorin. En dan gaat iedereen weer zeiken op elkaar. Ja, maar iedereen wil bij de eerste 20 zitten. Ja, dit is precies waarom.
Vind je het gek? Ja.
Dus ja, ik vind dat er gewoon niet zo mooi aan. En ik vind eerlijk gezegd, ik vond vooral het optreden van de jury daarbij ook wel echt wel laks en niet goed.
Leg eens uit.
Nou, kijk, wat er gebeurt. Dus als er renners worden, als een peloton breekt, normaal gesproken. Dus stel, dit was gebeurd op een klim. Namelijk dat het tweede deel van het peloton niet het eerste deel van het peloton kan volgen. Dus gewoon een natuurlijke selectie, gewoon de beste rij weg. Tweede deel zit erachter. Dan wordt er zogenaamd barrage gemaakt. Dus dan mogen de auto's. Die mogen niet tussen de groepen komen. Dus als er dan auto's nog achter de eerste groep zitten. Dan moeten die eruit als de tweede groep terug aan het komen is.
Ja.
Nu was het een valpartij. En ik vind het heel logisch dat renners die pech hebben. Dat staat ook, dat is ook wat we altijd doen. De renners die pech hebben, mogen terugkeren tussen de volgwagens. Dus ik had het eigenlijk heel normaal gevonden als de auto's van achter het peloton door hadden moeten schuiven naar achter de eerste groep. Zodat iedereen die gevallen is en die pech heeft gehad en die dus achter die valpartij stond, terug kan keren tussen de auto's. En dat gebeurde uiteindelijk wel, maar wel pas na 40 kilometer achtervolging. Dus ze hebben dat een uur lang hebben ze dat tegengehouden. Tot het allerlaatste moment. En toen mocht het ineens wel. En toen reden de renners echt gewoon letterlijk in het wiel van de teamcar van FDG en die van Bahrein. Werden ze teruggebracht.
Ja, die hele groep. Ja,
ja, maar doe dat dan meteen. Ja, ik ben er heel erg voor dat renners met pech kunnen terugkeren tussen de auto's. Want dat betekent dat als je pech hebt. Dat je ook gewoon even kunt kijken hoe alles gaat. Misschien wel even kijken, heeft hij een hersenschudding? Steek even een nieuw wiel, pak een nieuwe fiets. In plaats van dat je met kapot materiaal gaat doorrijden. Ook dat is veiligheid. Dus neem liever even iets meer tijd en kom terug achter de auto. Dan dat je meteen weer dus op je fiets moet springen. Terwijl je niet eens weet hoe je er zelf aan toe bent en hoe je fiets er aan toe is. En dat je meteen als een dolle moet gaan achtervolgen. Omdat die jury de auto's niet tussen laat. Dus ik vond het eigenlijk best wel gek. En we hebben dat bijvoorbeeld vorig jaar in de Vuelta, of 2 jaar geleden in de Vuelta. Toen was Roglic gevallen, ging Movistar rijden. En toen kwam Roglic uiteindelijk ook terug achter de auto's. Wat heel logisch is.
Ja.
Want dat is een renner met pech en die mag terugkeren achter de auto's. En ook renners die daar bij die valpartij liggen of die voet aan de grond moeten zetten of weet ik veel wat. Ja, ik vind het heel gek dat de jury daar zo lang mee heeft gewacht. Dus ja, daardoor krijg je ook een heel gek beeld. Namelijk dat ze het de hele tijd niet doen. En dan ineens wel toelaten. Waardoor ook heel veel mensen achter tv zitten. Die niet gewend zijn aan hoe de jury eigenlijk zou moeten optreden. Die zeggen, ja, maar dat is koersvals. Ik zit er nu achter de auto.
Ja.
Maar dat is niet. Dat zijn geen renners die eraf zijn gereden. Het zijn renners die achter een valpartij zaten.
Wat zou een reden kunnen zijn dat ze kiezen voor. Om dit zo laat pas te doen?
Ja. Ja, laksheid, reactief. Ik denk dat er best wel wat ploegleiders namelijk tegen de jury hebben lopen zeiken. Van ja, jongens, hallo, wacht even. Er is een grote valpartij geweest. Wij willen onze renners terugbrengen. Laat ons er door. En ja, ik denk, misschien hebben ze dat heel lang afgehouden. Of mag niet dit, mag niet zus. Je zag op een gegeven moment een auto van Ineos, die wilde iets doen. En die werd weggestuurd door de jury. Dus het was echt alsof ze op twee gedachten aan het hinken waren. En toen op het allerlaatste moment dachten, oh, wacht even, maar het zijn gevallen renners. Ja, die mogen eigenlijk wel achter de auto terugkeren. Ja. Maar ja, dat was wel gewoon na een uur achtervolgen. Kun je je voorstellen hoe Pidcock zich bijvoorbeeld voelt? Want die was gewoon, die heeft gewoon geprobeerd om alleen over te steken met Van Zevenhand en nog iemand van FDG volgens mij. Ja, die hebben een gigantische inspanning gedaan om te proberen terug te komen bij de eerste groep. Die eerste groep was vol aan het rijden om deze gasten de nek om te draaien. Ja, Pidcock die sluit uiteindelijk aan. En 3 minuten later sluit die hele groep achter hem aan. Tussen de auto's.
Ja.
Dus ja, ik vind dat eigenlijk veel meer koersvervalsing.
Ja, zeker.
Dat de jury daar zo laks mee is omgesprongen. Of je doet die auto's meteen ertussen. Of je doet het helemaal niet. En dan moet je een hele goede reden hebben waarom je de renners met pech niet terug wilt laten keren. Nou, en die zie ik eigenlijk niet.
Nee, het uitblijven van de beslissing heeft de koers dusdanig beïnvloed.
Nou, absoluut. Ja.
Ja, als Pidcock kwaad wil zijn, heeft hij een reden.
Ja, die heeft echt een gigantische jas uitgedaan. En ik denk dat Van der Poel het op dat moment al dan niet gedwongen verstandiger aanpakte dan Pidcock. Ik denk dat Pidcock heeft misschien zeker bergop iets meer kaarten om te spelen. Dus die ging op de Stokkeu, probeerde die over te steken. Nou, dat is een super zware klim. Een heel hoog stijgingspercentage. Dus dat is voor een lichtgewicht wel echt wel veel idealer dan Van der Poel. Dus ik denk dat Van der Poel eerlijk gezegd ook misschien helemaal niet mee kon op dat moment.
Nee.
Het
was wel een fantastische inspanning daar. Het was een beetje tegen beter weten in een soort dodemansrit. Maar
ja, want het lullige is, kijk, als je het moeilijke natuurlijk is, dat, kijk, als je de Stokkeu opdraait en je ziet voor je de groep rijden, dan kan het misschien wel een minuut zijn. Maar als je op de Stokkeu is een minuut, dat is een paar honderd meter. Ja. Dus dan denk je, ik ga hier de oversteek maken. Alleen dan merk je op het moment dat je gaat, dat het veel langer duurt. En op het moment dat je dan boven bent en je duikt de afdaling in, dan is een minuut in één keer weer een kilometer. Dus dan denk je ineens, oh wacht even, kom je nu toch wel even in mijn eentje te zwemmen. Dus je kan dan dus even oversteken, toch wel een stuk lastiger dan je dacht toen je in de groep erachter zat en je reed bergop, dan zag je die groep vlak voor je. Maar het was een goede, het was wel echt een mooie inspanning. Maar het was ook meteen de beste inspanning die Pidcock de hele dag gedaan heeft. Daarna was gewoon wel het vet van de soep.
Ja, toen kon hij niet meer.
Nee.
Wat vond je van Pogacar?
Ja, zoals we hem hadden verwacht. Ja. Gewoon ver uit de beste. En ik vond het dus, ik vind het wel een beetje een smetje op zijn zegen. Hij is zo goed. Hij weet dat hij iedereen eraf gaat blazen. En dan is er misschien dat er dan toch een soort van onzekerheid of angst is bij zijn ploegleiders of zo. Dat ze Van der Poel en Pidcock dan op achterstand moeten zetten. Op een niet hele collegiale manier. Maar als je gewoon ziet hoeveel beter hij is dan de rest op de doet en wat erna komt. Ja. Dit hadden we wel gedacht, toch?
Ja, dit hadden we wel gedacht. Ik zat met Michiel Elijzen te kijken. En die legde mij wat voor. Dat wil ik jou graag voorleggen. Die zegt, hij is meer getekend. Hij lijkt wat sterker. Wat zei hij nou? Meer een blokje.
Dat hij wat gespierder is.
Ja, hij is wat gespierder. Hij heeft wat meer tekening op zijn benen. Hij had natuurlijk, we hebben ook de jaren Pogacar gezien, dat hij met dat babyvet nog rondreed, om het zo te omschrijven.
Ja.
En nu komt er toch tekening, hij lijkt wat gespierder. Is dat jouw indruk ook?
Nou, dat had ik vorig jaar al ergens.
Oké. Okay.
Ik denk wel dat bij hem ook wel, na die eerste keer dat hij de Tour verloor van Vingegaard, dat er daar ook wel knopjes omgaan, dat hij dacht, oh wacht, het moet wel een stukje serieuzer misschien. Dus ik denk wel eerlijk gezegd, en dat zou interessant zijn om dat een keer echt te ontlokken of hij daar echt iets over wil zeggen. Maar het zou best wel goed kunnen dat hij dan net iets lichter is dan toen. Of net iets scherper staat.
Ja.
Het kan ook gewoon leeftijd zijn, hè. Ja, dat babyvet is ook gewoon wel iets wat vaak jongere renners nog hebben. En het vertekent bij hem wel. Want daar zit, je ziet als je hem van zij aanzicht ziet, zit er ook altijd een soort van klein, denk ik ook altijd, hij heeft een soort buikje. En het is gewoon een hele erge buikademhaling die hij heeft. Ja, hij heeft natuurlijk geen buikje.
Nee.
Maar het is maar ja, dat hebben we.
Heb
dat
ik ook hoor, die buikademhaling.
Dat heb jij ook. Ja. Heb jij ook. Ja. Hele grote buikademhaling.
Ja, extreem.
Heb jij.
Ja, dat is echt een bizar fenomeen eigenlijk.
Ja. ja, maar dit hebben wel meer renners natuurlijk. Zeker met die een grote longinhoud hebben. Die zien er dan wat geblokter uit. En dan van een zij aan zich denk je echt, ja, die zijn helemaal niet heel dun. Het is niet zoals, kijk, zoals Wout Poels die zien van een zij aan zich. Dan denk je, die is gewoon een soort luciferhoutjes. Dat heeft Pogacar niet.
Nee, maar zijn bovenlichaam lijkt ook wat sterker. Dat is misschien niet van dit voorjaar. Maar hij heeft meer... Het gaat richting het bovenlijf van de Poel. Zo.
Ja, ik weet niet hoor.
Hij is daar wel smaller geweest. Zo lijkt het.
Denk je?
Ja.
Nou, kijk, ja, het is ook gewoon een renner die elk jaar een klein beetje ouder wordt. En die misschien een beetje babyvet verliest. En iets meer tekeningen op zijn spieren krijgt. En ook gewoon ieder jaar wel een klein beetje beter wordt als hij... Ja, als je ziet waar hij vandaan komt. Ja, uiteindelijk, we hebben hem leren kennen toen hij gewoon 18, 19, 20 was. Dus het is ook wel logisch dat als hij 24 is, dat hij wel ook gewoon een klein beetje beter wordt.
Ja.
Dat hij meer inhoud krijgt. En dat zag je natuurlijk wel. En Stade Bianca, dat was natuurlijk wel een vrij angstaanjagend vooruitzicht voor de rest van het seizoen. Wat hij daar deed, ja, dat was gewoon echt spelen met de rest. En dat deed hij vandaag. Ja, misschien was de tegenstand ietsje beter dan in Strade. Maar hij had vandaag niet die paar buitenaardselingen om zich heen die hem kunnen volgen bergop. En die hem echt tegenstand kunnen bieden. Dus ja, wat hij vandaag deed in die laatste 35 kilometer, dat was natuurlijk gewoon wel weer een showtje. Die eerste 10 kilometer pakte hij gewoon meer dan een minuut.
Ja.
Toen hij vertrok. Ja, en daarachter waren ze echt vol aan het rijden. En pakte gewoon meer dan een minuut. Stukje de doet, afdalingje, beetje op af, huppatee, minuut weg, klaar. Wedstrijd over.
Ja, het is ongelooflijk. Hè? Na 230 kilometer pakt hij binnen 10 kilometer meer dan een minuut. Dat is onvoorstelbaar natuurlijk.
Het is echt onvoorstelbaar. Zeker als je ziet hoe hoog het niveau is daarachter. Het is echt een volkomen, volstrekt unieke periode in het wielrennen. Dat het niveau zo hoog ligt in de top. Dat de top zo breed is. Behalve dan dat we nog een topje op de top hebben. Van een paar van dit soort gasten. En dat heb je natuurlijk het hele voorjaar wel gehad. En dat is ook... Ja, dat is echt heel jammer dat we zo weinig echte duels hebben gezien. Omdat ze zo zelden samen in koers zaten. En daar zit ik natuurlijk het hele jaar al over te jeremiëren. Maar,
en gelijk heb je. Doodzonde.
Ik wil gewoon een koers zien.
Ja,
ja dat is toch echt jammer. En dan de ene keer is het door dat ze een ander programma rijden. De andere keer is het door valpartijen of door ziektes of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk echt heel jammer.
Nou, het is vandaag ook heel zonde, want op het moment dat hij vertrekt, weet je het. Dan denk je, oh ja, Redoute, oké, daar gaat hij nu al. Nou, vroeg op de Redoute, bam, weg,
ja.
Klaar.
Nou ja, en van tevoren was natuurlijk het duel tussen Pogacar en Van der Poel een beetje opgepimpt. Maar ja, als je de voorbeschouwingspodcast terugluistert, dan geloofde ik daar sowieso eigenlijk al niet echt in.
Nee.
dat duel was duidelijk.
Ja.
En dan werd het dat werkt ook niet, hè. Maar ik denk dat Van der Poel wel echt maximaal haalbaar eruit heeft gehad. Vond dat hij wel een hele goede wedstrijd reed. Zeker gezien het interview na afloop. Dat hij ook bij onze collega Pim aangaf dat hij echt verder van goede benen had.
Ja.
Vond het wel tof hoe hij bleef knokken in de wedstrijd. En hoe hij elke keer terug bleef komen. En dan ook wel gewoon dat sprintje voor plek 3 nog eventjes afmaakt.
Nou, dat was een knap sprintje. Want het is ook een beetje type sprint. Waar je hem ook wel vaak ziet aangaan. En dan halverwege op het moment dat je denkt, nou, nu zet nu even door, dat hij dan afhaakt.
Ja.
Nu maakte hij hem wel af.
Ja, ik vond het ook wel lullig voor al die kleine klimmertjes. Dat hij gewoon op kop ging rijden van die groep.
En toen er vandoor stoof.
En toen gewoon ze allemaal erop legden. Ja. Ja, je zag eigenlijk vooral vandaag, hij was heel goed op al die tussenstukken. Dus op het moment dat het een klein stukje naar beneden ging, een klein stukje omhoog, daar reed hij zo hard. Ja, dat kan hij ook goed natuurlijk vergeleken met die kleine jochies. Want daar spelen die kilo's niet zo in zijn nadeel die hij extra heeft. Maar ja, ik denk wel dat je na deze wedstrijd wel kunt concluderen ook. En wat we eigenlijk van tevoren ook hebben gedaan. Dat als hij Luik wil winnen, dan kan het eigenlijk alleen maar als, als iemand als Pogacar steken laat vallen. Als die niet goed genoeg is of dat die valt of ziek is of fouten maakt. In de finale En zelfs als dat gaat zoals vandaag, dat UAE de koers echt hard maakt en dat Pogacar zo vroeg gaat, ja, dan kan het niet. Dan nee. Is het gewoon een fysieke onmogelijkheid.
Ja, hij zei twee interessante dingen na afloop. Hij heeft misschien de decompressie na Vlaanderen en Roubaix wel wat onderschat, zei hij.
Mm-hmm.
Die onderschatting vond ik een interessant element. En hij zei, ja, als ik de benen had gehad van Vlaanderen, nou, dan weet ik ook niet of ik Pogacar had geklopt vandaag. Dus het is ook, hè, wat jij zegt, zegt hij zelf eigenlijk ook.
Ja, maar dat is ook heel realistisch. Ja, ja. Hij weet ook wat zijn 5 minuten waarde is na 230 kilometer koers en wat Pogacar trapt.
Ja.
Dus ja, dan, als je er doet op rijdt, ja, het is geen rocket science. Hè. Je kan het gewoon naast elkaar leggen. Dus dat, ja, ik vind dat ook wel heel, realistisch.
Ja, wat vind je van die onderschatting?
Van die decompressie?
Ja.
Ja, dat hij de decompressie heeft onderschat.
Ja.
Ja, vond ik wel interessant. Want kijk, ik vond het ook wel interessant hoe hij het uitlegde. Want hij zei, ja, jullie denken allemaal dat jullie, als je me in koers ziet, denk je dat ik niks aan het doen ben. Maar ja. Dan werkt er juist heel hard voor. Dat is natuurlijk ook wel echt waar. En dat is ook niet voor niks dat er bijna nooit renners zijn geweest in het verleden die en in Vlaanderen en in Roubaix en in Amstel en in Luik goed waren. Dat kan bijna niet. Nee. Dat is over zo'n lange periode. En dat is tegen zoveel verschillende renners. En ja, de renners waar hij nu tegen rijdt, dat zijn die jongens die waren, toen hij Vlaanderen en Roubaix won, waren die nog volle bak aan trainen en aan het focussen op deze koersen. Dus het is ook wel voor een groot deel, het is fysieke is het lastiger, omdat je gewoon het is moeilijker inpassen in je training en zo. Want ja, als je Vlaanderen en Roubaix rijdt, dan is het ben je veel meer aan het trainen op je korte, explosieve werk. En als je Luik wilt winnen, dan moet je eigenlijk veel meer klimwerk doen. En eigenlijk misschien wel 2 kilo verliezen. Dus dat gaat al niet samen, fysiek. Maar ik denk dat je ook wel hebt gezien dat hij in het mentale gedeelte van de afgelopen 2 weken, dat hij echt anders reed dan in Vlaanderen en Roubaix. Waar hij in Vlaanderen en Roubaix overal bij de eerste opdraaide. En niemand liet ontsnappen. Zag je dat in Amstel, dat hij al niet meer heel alert was. En dat hij eigenlijk min of meer in Amstel reed. Nou ja, als ik op de Keuterberg boven nog bij zit, dan veeg ik hem wel mee.
Ja.
Maar tot die tijd zie ik het wel. En vandaag in Luik, en daarom zit hij ook achter die valpartij, heeft hij gewoon geprobeerd om zich zo lang mogelijk te laten meedrijven. En dat is echt een totaal andere manier dan hoe die Vlaanderen koers. Daar heeft hij denk ik toch wel veel meer ook de mentale focus. En kan hij het opbrengen om de hele tijd bij de eerste 10 die klimmings op te draaien. En dat moet je inderdaad niet onderschatten. Gewoon het gevoel dat je met het mes tussen de tanden staat en overal als een van de eerste wil opdraaien en geen andere favorieten wil laten ontsnappen of zelfs zijn semi-favorieten. Ja, ik snap wel dat zeker omdat er in Vlaanderen en Roubaix zoveel druk op hem lag, omdat er eigenlijk geen andere grote favorieten meer waren, begrijp ik wel wat hij zegt.
Ja.
En dan moeten we ook nog niet vergeten dat hij eigenlijk al op het WK veldrijden hetzelfde had.
Ja, ja. En dat noemde hij ook. Vanaf dat moment dus is hij er al aan begonnen, natuurlijk.
Ja. En dat is, ik denk dat, ja, dat vond ik ook wel interessant dat hij dat aangaf. Weet je wel, ja, dat het niet zo makkelijk is als je als enige favoriet rondrijdt met alle druk in die wedstrijd op je schouders. Dat je weet, als ik nu een foutje maak, dan staan er 200 klaar om te profiteren. En als het dan wel lukt, dus als je ze alle twee binnenhaalt. Ja, dan begrijp ik dat wel zoveel tevredenheid geeft. Dat de honger misschien wel een klein beetje weg is. En dat je niet meer in de volgende wedstrijden weer de hele tijd zo extreem kunt vechten voor je positie. En zo gefocust kunt zijn.
Ja, is decompressie voornamelijk mentaal dus?
Nou, ik denk ook heus wel dat er een fysiek deel dus in zit. Omdat je op een andere manier ervoor moet trainen.
Ja, oké. Okay. Ja.
Omdat je ziet, kijk, weet je, ja, hij wint Roubaix en de volgende dag gaat hij lekker golven. Omdat hij moet herstellen van Roubaix. Wat ik heel goed begrijp. Maar ja, de jongens die Amstel en Waalspijl en Luik rijden, die zijn dan gewoon volle bak aan het trainen in de heuvels. Dat is wel echt wel wat anders.
Ja.
Dan Roubaix rijden en golven.
En golven.
Ja. Dus ja, ik denk zeker wel dat het mentale decompressie is. Maar dit hoort ook wel echt bij hem. dat wou ik ook nog zeggen. Ik denk dat de ene renner wat meer last heeft dan de andere. En ik denk dat als Van der Poel goed is, dan moet hij ook echt mentaal echt heel goed zijn. Dus dan moet hij weten, ik ga mijn volle bak op deze wedstrijd zetten. En dan kan hij boven zichzelf uitstijgen. Dus dan kan hij dingen die heel, heel, heel bijzonder zijn. En als hij dat dus niet heeft, als hij niet het gevoel heeft dat hij niet in de wedstrijd echt iets te halen valt, dan is hij soms ook gewoon best wel middelmatig. Door kijk naar de afgelopen Tour bijvoorbeeld. Daar was het gewoon een hele menselijke, normale renner. Die eigenlijk een beetje aan het rondrijden was zonder dat hij echt een heel specifiek doel had. Anders dan het voorbereiden van het WK. En ik denk dat de ronde renners, dus de klassementsrenners, wat minder problemen daar over het algemeen mee hebben. Dus wat je ziet bij Pogacar en bij Vingegaard, allemaal dat soort jongens, die staan er elke dag en die zijn het ook van jongens van gewend dat ze allemaal klassementen rijden. Dus ik denk dat hij ook wel het type renner is dat zich moet richten op een paar doelen en dat niet het hele jaar kan volhouden.
Zie je hem een aanleiding van deze ervaring en de eerdere ervaring in Luik en de overwinningen die hij in die andere wedstrijden heeft gehaald, zie je hem dan die focus verschuiven? Ergens in de komende jaren, ja.
Nou ja, daar hadden we het van de week over in de podcast. Ja, als hij echt dat zou willen, als hij het dus meer zelf in de hand zou willen hebben. Dus kijk, het zijn twee opties waarop hij Luik zou kunnen winnen. Dat is, optie één is gewoon doen op deze manier en kijken hoe het volgend jaar, of je weer super goede vorm hebt. En misschien de Amstel wel overslaan en dan nog een keer echt gaan voor Luik. En dan hopen dat andere steken laten vallen. Dus dat Pogacar en Evenepoel misschien wel samen wegrijden en niet volle bank doorrijden. Of dat als Roglic er is, dat Pogacar niet vanaf de Redoute durft te gaan. Weet je wel, zoiets. Maar dan leg je dus eigenlijk in de handen van anderen.
Ja, vind ik niet heel erg Van der Poel. Zeker niet met wat je net beschrijft.
Nee, dat is optie 1. Dus ja, we zien het wel. En ik ga die wedstrijd wel rijden. En nou ja, als ik hem nog 3 of 4 keer rijd op deze manier. Misschien zit er dan wel een jaar bij waar het allemaal mijn kant op valt.
Ja.
Huh? Die manier?
Ja.
Ja, dat kan.
Ja, dat kan.
En optie 2 is 2-3 kilo verliezen. Veel meer in de heuvels gaan trainen. En proberen Waalspijl en Luik zo goed mogelijk te rijden. Maar ja, dat is dus wel met het risico dat je dus je explosieve vermogen en dat hele krachtige wat hij heeft verliest. En dat het in Vlaanderen en Roubaix een stuk lastiger wordt om te winnen.
Ja. Dus, wat zie je het gebeuren? Of denk je, daar gaat hij niet aan beginnen? En dit is, je weet het niet, het is volledig speculeren natuurlijk. Maar wat schat je in?
Nou, ik denk dat hij niet zo ver vooruit kijkt. Maar ik denk wel dat er een scenario is waarin het kan.
Ja.
Kijk, volgens mij heeft hij ook niet voor niks een contract met 5 jaar verlengd bij Canyon. Dus dat hij dus sowieso nog twee Olympische Spelen meemaakt. Dus die in Parijs. Zodat hij in Parijs niet per se hoeft te mountainbiken. Dat kan hij dus in 2028 ook nog doen. En ik denk wel dat als hij Olympisch kampioen en wereldkampioen mountainbike wil worden, wat echt nog wel een doel voor hem is, dat het dan voor hem ook beter zou zijn als hij wat lichter zou zijn.
Ah,
dus daarmee zou het wel samen gaan.
Ja.
Dus er is wel volgens mij, en dat scenario, met mountainbiken, zou die ook misschien wel beter voor de dag kunnen komen in Luik en Waalspijl. En heel misschien zelfs wel in Lombardije. Maar daar moet hij dus wel echt wel, misschien wel in een latere fase in zijn carrière. Maar ik sluit niet uit dat hij dat, ja, het parcours van de Olympische mountainbike rit in 2028 is uiteraard nog niet bekend. Maar dat is over het algemeen veel meer klimmen. En WK's mountainbike ook. Dus ik sluit niet uit dat hij in een latere fase in zijn carrière misschien wel een paar kilo's verliest en zich dan meer richt op de heuvelklassiekers en mountainbiken.
Maar toch even de domme vraag over wat jij nu uitlegt. Mountainbiken is toch extreem explosief?
Ja, maar de beklimmingen zijn wel zoveel langer dan op de weg over het algemeen. Dat heeft zoveel hoogtemeters.
Ja.
Het zijn, ja, dat is wel echt voor Van der Poel. Het blijft gewoon elke keer wel heel lastig. Hij is natuurlijk super krachtig en heel explosief. Dus zeg maar alle korte klimmetjes is het allemaal ideaal. Maar er zitten gewoon soms beklimmingen bij. Tussen de rotsen en weet ik wat allemaal omhoog gaat. Ja, dat is echt. Dat zijn halve bergtappers bijna. En als je dat elke keer goed wilt kunnen. En ja, dat zie je ook wel aan die meeste mountainbikers. Ze zijn misschien niet alleen maar een hele lichte mannetje. Er zitten ook wel een paar iets zwaardere jongens bij. Maar ja, moet je denken wel dat hij dan wel handiger is als hij een paar kilo kwijt zou raken.
Ja.
Dan maak je meer kans, denk ik, in die mountainbike-wedstrijden. Ik denk dat dat ook het grote verschil is tussen Pitcock en Van der Poel in de afgelopen jaren in mountainbike-wedstrijden. Dat Pitcock makkelijker schakelt naar mountainbike-wedstrijden omdat hij gewoon wat lichter is.
Ja. Ja. En met succes. Hebben we gezien.
Ja. Nee, ja, hebben we van dichtbij gezien. Inderdaad.
Ja. Ja.
En voor Van der Poel, ja, dat kost hem gewoon veel meer tijd en veel meer. Ja, maar ja, we hebben een paar van die parcours hebben langs de kant gestaan. Ja, dat is vrij extreem hoe je daar mogen moest.
Dus, niet normaal.
Ja, dus ik denk wel dat. Ja, als hij dus niet de Olympische mountainbike rit in Parijs rijdt, wat er wel in zit, denk ik, omdat hij de kans wel groot is dat hij zich daar focust op de wegrit. Dan gaat hij mountainbike. In 2028. En dat zou best wel goed kunnen samengaan met een paar kilo eraf.
Ja. Ik raad overigens iedereen aan die van plan is om naar Parijs te gaan. Probeer nog tickets te krijgen voor de mountainbike wedstrijd. Want met of zonder Van der Poel, het is een waanzinnig evenement.
Ja, het is wel vet om te zien, hè?
Ja, vond het in Tokio echt een openbaring.
Ja, ik ook. Ja. Ja. Als je ernaast staat, dan zie je pas echt hoe moeilijk het is. Ja. Waar ze allemaal op en zeker ook afrijden.
En ik hoop want dat vond ik in Tokio zo tof. Ik was werkelijk doorweekt, want het was bloedheet en hoge vochtigheidsgraad. Maar
dat witte shirtje van jou.
Ja, dat lichtblauwe overhemd. Ja, dat verdween. Ja. Maar wat ik zo tof vond, is dat je door dat hele parcours kon lopen. Dus je kon op heel veel verschillende plekken. Je kon eigenlijk, ja. Je moest ook gewoon omhoog waar zij omhoog gingen, maar dan lopend. Ja, dat gaf wel echt een waanzinnig perspectief. Ja.
Ja.
Maar ja, dat geheel terzijde. Doe eens even. Er zijn veel familietafels waar dit gespeeld wordt. Een plus en een min van het voorjaar. Wat was je plus?
Ik denk Van der Poel en Pogacar waren natuurlijk gewoon. Die waren op alle afspraken. Ook echt de ploeg van der Poel. Dat vond ik echt een enorme meevaller, zeg maar.
Ja.
Ik had niet gedacht dat we die wedstrijd dus zeker in Vlaanderen weer zo goed onder controle kunnen houden. Ik vond Trek, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, heel, heel tof en agressief rijden. Dus Dat zijn wel echt wel plussen.
Ja.
Bauke Mollema. Ja. Vind ik een plus. Echt wel genoten. Vandaag weer. 13e. Vorige week was het 7e in Amstel. Ja, vind ik leuk. Het is goed om te zien voor al de oude mannen dat het dat het zeker weten nog kan.
Het heeft zin. Ja, blijven doen. Ja.
Ja. Ja, en de minnen. Ja, ik vind vooral de valpartijen een enorme min. En daaraan gekoppeld ook wel de spankracht van de finales van de grote klassiekers.
Ja.
Dat heb ik wel echt gemist.
Ja, dat is absoluut waar.
Onwijs naar uitkijk. Ja, zeker het duel tussen Van Aert en Van der Poel. Maar ook wel, ja, weet je, als je van vorig jaar was Luik, zou het Pogacar tegen Evenepoel zijn. Het viel Pogacar. De jaar daarvoor won Evenepoel won ook een paar keer heel met enorme solo's. Ja, uiteindelijk vind ik het super knap natuurlijk. En ja, fantastische showtjes. Maar ja, het was juist zo leuk de afgelopen jaren dat er zoveel van die toffe duels waren.
Ja.
En die mis ik nu wel een beetje. En als we zometeen, ja, als je kijkt naar wat er komt, de Giro, waar Pogacar naartoe gaat. Ik geloof dat je voor elke euro die je inzet, krijg je 1,25 euro terug. Nou, dat zegt al genoeg, toch?
Ja. Ja, als die niks tegenkomt, dan gaat hij daar zo verwoestend huishouden natuurlijk.
Ja, maar ook op een manier dat je echt denkt, ja, weet je, dat hoeveel etappes gaat hij winnen?
Ja.
Dat je dat als hij zo rondrijdt als hier in de Giro, dan is het gewoon van start tot finish de grote Poggi show. Dus ja, dan hoop je ook wel dat hij af en toe wat kruimels overlaat voor de anderen. En dat vind ik eigenlijk niet een leuke manier om naar een wedstrijd te kijken.
Nee, dat is waar. Daarover gesproken, we gaan woensdag. 24 april, aanstaande woensdag, gaan we 's middags een grote megalomane voorbeschouwing opnemen met twee bijzondere gasten, Tom Dumoulin en Wilfried de Jong. Dat doen we rond een uur of 2:30, dus zullen we nog even via de socials communiceren. In het Beaufort-huis in Austerlitz, vlakbij Zeist, midden in de bossen, een oude kerk, prachtige plek, gaan we inrichten en daar mag publiek bij. En om het nou een beetje toegankelijk te maken, willen we vragen of iedereen die daarbij aanwezig wil zijn op woensdagmiddag zich wil melden via de social kanalen. Dat mag de Insta van In het Wiel zijn. Dan wel die van mij, als je dat prettig vindt. Of die van jou, of de Twitter van jou. Of X heet dat tegenwoordig. Meld je aan, zeg met hoeveel je wil komen. Dan krijg je daar en laat even een e-mailadres achter of zo. Dat is altijd wel makkelijk. Dan bent u welkom om daarbij aanwezig te zijn. Er zijn twee consumptiebonnen en de toegang is gratis.
Jee, man.
Ja.
Lekker bezig, hè?
Ja, ik dacht leuk, we moeten ook we kunnen theater, daar moet je natuurlijk voor betalen, want dat is in theater. Maar ik dacht, ja, dit is ook leuk om gewoon mensen uit te nodigen. Maar je moet dus wel even goed en duidelijk aanmelden. En daar wordt over gecommuniceerd, maar dat volgt wel.
Hoi, mag je ook komen?
Jij mag ook komen, jij zit ook aan tafel. Ja.
Oh, ik wou lekker in het publiek gaan zitten.
Nee, je moet er nog wat over zeggen ook. Dus je moet even goed voorbereiden en naar de etappes kijken. En historische perspectieven aanraken en even met Tom Dumoulin bellen.
Wilfried en Tom, die kunnen dat zo mooi vertellen allemaal.
Ja, gewoon kwartjes mee en kijken hoe lang.
Lier eens mee en dan gooien we het er wel in.
U luisterde naar Radio In het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In het Wiel.